Vandaag is het eerste advent. Advent, wat betekent dat? Nou, advent, Latijn, komst. We gaan naar de komst van de Heer Jezus en daartoe hebben we 4 zondagen. En we zullen hebben vanochtend over een verlosser met een hoofdletter en een voorloper met een kleine letter. En daartoe zullen we ook kijken naar Lucas 1. Vandaag is het verhaal van Elisabeth en Zacharias en Johannes de Doper centraal. Dat is ook bij de zondagsschool naar voren gekomen. Je kunt het ook vinden in het boekje van het Bijbelgenootschap, Advent, Nederlands Bijbelgenootschap, Bijbelleesrooster. En als u het leuk vindt, dan kunt u dit boekje gratis krijgen van het Bijbelgenootschap. En dan heeft u voor elke dag tot aan kerst een leesstuk te lezen. De Bijbel.nl, dit is een heel leuk stukje. En het begint dan ook met dit gedeelte hier. Goed, vandaag is de 4e zondag voor kerst. En opvallend genoeg zal de 4e kerstdag, adventdag, de dag voor kerst zijn. Want dan heb je zondag 4e advent en dan is maandag is het kerst. En dus hebben we ook op maandag gewoon een, niet een gewone dienst, maar wel een bijzondere dienst. Dus dan is er heel weinig tijd tussen 4e advent en een kerst op zichzelf. Daarom ook hebben we ook naast de paaskaas de 4 adventkaasen. Elke zondag steken we de 1 aan en zo gaan we langzaam naar kerst toe. En als je wat kleinere kinderen hebt en je hebt een kerststal van Fisher People of anders van, er zijn verschillende varianten, van alle mogelijke varianten. Dan is het wel heel leuk om het kerststalletje na 5 december, want ze moeten natuurlijk wel de kalender ordelijk in stand houden, neer te zetten. En dan kunnen de wijzen met hun kamelen op afstand langzaam dichterbij komen. En dan na verloop van tijd, dan komen ze aan. En strikt genomen, als we 25 december kerst hebben, lopen de kerstdagen eigenlijk door tot 6 januari. Drie koningen bij ons heet dat. Dus dan heb je de 14 dagen van kerst. Bekend ook uit het Engelse liedje dat nauwelijks na te zingen is, maar wel aardig is. En met kerst, het woord kerst komt van Christus. Het Christusfeest, we vieren de komst van Gods Zoon Jezus. En vandaag begint het leven op weg daar naartoe. En dan gaan we beginnen met een kinderloos echtpaar. Nu vinden we in Genesis, in de uitverkoren familie, vrij vaak problemen met kinderen krijgen. Ik bedoel, het begint al met Abraham en Sarah. Sarah krijgt geen kinderen, dat betekent geen nakomelingen. Isaac krijgt Rebecca, maar Rebecca heeft ook de enige moeite mee. En zo kunnen we eigenlijk een tijdje wel doorgaan. Jacob had wat minder last, geloof ik. Maar het is wel zo dat in alle gevallen het is God die uitkomst geeft. Goed, we lezen uit Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 5. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Een kinderloos echtpaar, hoe is dat mogelijk? Nou, nu ga ik eventjes heel ver terug naar Genesis. En nu ga ik iets bespreken wat ik nooit eerder besproken heb, omdat het heel makkelijk verkeerd begrepen kan worden. Maar ik ga het wel hebben over zegen en vloek. Vloek enkelvoud. In het begin, als we beginnen in Genesis, geeft God zijn zegen. En die zegen houdt dan in vruchtbaarheid van mensen en land. De dieren die planten zich voort, de planten planten zich voort, de vogels planten zich voort, de vissen planten zich voort. En ook aan de mensen zegt hij, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. En van alle geboden die God gegeven heeft, lijkt deze aardig nagevolgd te zijn geworden. Want er leven nu meer mensen op deze aardbol als ooit tevoren samen geteld. We hebben heel veel mensen. Heel veel mensen. En daarvan geloof ik de meeste zijn Chinees, maar de merendeel daarvan zitten in China, denk ik, zolang als het duurt. Maar, dus dat is de zegen, vruchtbaarheid. Maar er is ook een vloek gekomen, die kwam door de zonde. Dingen zijn niet meer wat ze geweest zijn, niet meer wat ze zouden kunnen zijn. En dan komen er doorns en distels. De vruchtbare aarde brengt ook doorns en distels voort. En er moet gezegd worden, distels en doorns zijn lastig. Want hoe raak je ze kwijt? Er is een boerengezegde die ik niet helemaal ken, want anders zou het nog rijmen ook. Maar als je ze steekt, dan creëer je ze. Als je ze plukt, dan verspreid je ze. Wat je ook doet, het is niet makkelijk. En ze zijn mooi. Ik heb begrepen dat er 189 soorten... Oh nee, dat zijn niet distels, maar... Andere takkenbossen, maar goed, dat is ook niet belangrijk. In ieder geval, we hebben landbouw, maar we hebben ook problemen. En nu laat het zo zijn dat mensen ook problemen creëren. Een van de grote woestijnen van de aarde is de Sahara. Maar de Sahara is door mensen gemaakt. Door ontbossing, sinds de Romeinse tijd. En het wordt nog groter doordat mensen nog steeds meer bossen hakken. Toen ik bij bij Tierfund was ik in het bestuur, was er een project en dit was het ei van Columbus. Het ei van Columbus, namelijk zonnekacheltjes. En dan hoef je geen hout te gebruiken. Het project is mislukt, niet omdat er geen zon was, die was er wel. Maar het schijnt dat de plaatselijke inbelingen, die vonden de smaak van hun havermout... Die smaakte naar niets. Ze misten de barbecuesaus. Misschien was hier een gat in de markt voor een entrepreneur die barbecuesaus daar naartoe bracht met de rooksmaak van. Maar ja, dat is. Maar goed, we moeten daar nog wat meer aan werken. Hè? Dat is duidelijk. Maar ook. Dus de Sahara is door mensen gemaakt. Maar ook in andere gebieden zijn bomen gehakt, is er geploegd, maar ja, is er geen houvast meer en is er hele stofwolken gekomen, problemen die zijn door onszelf gemaakt. We bouwen steden te laag waar het water omhoog kan komen, ja, dan kun je dat verwachten. Nu hebben wij natuurlijk dijken in Nederland, wij zijn erop ingesteld, maar niet alle mensen zijn zo slim, Amerikanen bijvoorbeeld. Dus doorns en distels, er is wel problemen. Er moet gezweet worden, er moet gewerkt worden. Al moet ik wel zeggen, we doen ons best als mannen om daarvoor tractors te hebben en andere apparatuur. En nu gaan we over op robots die het ook allemaal doen en dat scheelt wel. Maar het is niet alleen doorns en distels, ook is er moeite met baren. En moeite met baren kunnen we breed nemen. Ongeveer 5% van de echtparen krijgt geen kinderen en dat kan heel veel verdriet met zich meebrengen. Maar ook als er wel kinderen komen, tot voor kort in Europa was het baren van kinderen levensgevaarlijk. Het was de hoogste oorzaak van sterfte bij vrouwen. Bij gebrek aan goede anticonceptie kwamen er veel baby's. Maar ja, als het kind te groot was en er was niet een arts in de buurt om te snijden, ja, dan ging je dood. Het kon nog erger. Er is het verhaal, het is niet zo bekend, het is ook te gruwelijk om bekend te zijn. Maar iets voor 1900 of daaromtrent was er in Wenen een arts, dokter Semmelweis, en hij werkte in een ziekenhuis. En dokter Semmelweis, het viel hem op dat de sterfte onder kraamvrouwen was schrikbarend. En ze gingen dan dood aan wat de dokters noemden kraamvrouwenkoorts. Maar ja, toen viel het hem op dat vrouwen die niet in het ziekenhuis baden, dan gingen ook al sommigen dood. Maar niet aan kraamvrouwenkoorts. En dat vond hij toch wel merkwaardig. Hij dacht, er moet iets zijn in het ziekenhuis, waardoor die kraamvrouwenkoorts er is. Maar dat heb je op de boerderijen niet. Nou ja, hij had geen microscoop, geen chemische middelen tot ontdekking. Maar hij kwam op een idee, en ik weet nog steeds niet hoe hij op het idee kwam. Hij kwam op het idee dat het misschien wel handig was als artsen hun handen zouden wassen voordat ze bij de kraamvrouwen kwamen. Des te meer dat het heel gebruikelijk was dat een arts in de sectiekamer bezig was, laat ik het niet te gruwelijk voorstellen, en dan met zijn bloedige handen naar de kraamvrouw kwam en daar ook nog onderzocht. Dus hij stelde in een regime van handen wassen. En de sterfte door kraamvrouwenkoorts verdween eigenlijk. Ze gingen nog vrouwen dood, maar niet meer aan kraamvrouwenkoorts. Maar ja, verandering is moeilijk. En de andere artsen vonden dit helemaal niets. Het handenwassen, dat kost zoveel tijd en je hebt tere handjes, dus nee. En die andere artsen zorgden ervoor dat dokter Semmelweis ontslagen werd. Hij is later doodgegaan in een krankzinnigeninrichting. Hij leed ook aan suiker, dus we weten niet precies of het de suiker was of dat hij gewoon door de situatie flipte. En daarna was het weer zoals gewoon, gingen weer vrouwen dood aan kraamvrouwenkoorts. Dus soms gebeurt het ook wel door wat mensen met zich meebrengen. Nu, wat ook nog gekomen is, zegen en de ziekte en dood. Het is opmerkelijk als je de eerste hoofdstukken van Genesis leest, dan kom je ook een hele geslachtsregister tegen. Het goede nieuws is, de zegen gaat voort. Er worden mensen geboren. De een na de ander. En ze schijnt ook vrij lang te leven ook. Het slechte nieuws is, wat is het slechte nieuws? Ze gaan ook allemaal dood, behalve dan die ene, maar daar heb ik het nu niet over. Ja, dat zijn wel de problemen die er zijn. Nu terug naar Elisabeth en Zacharias. Zij konden geen kinderen krijgen. Nu vind ik dit stel eigenlijk heel bijzonder. Want geen kinderen, maar ze blijven bij elkaar. Geen kinderen krijgen is grond voor echtscheiding. En kinderen krijgen, daarvoor heb je een vrouw. Toch heeft Zacharias zijn vrouw niet weggestuurd om toch een nieuwe vrouw te krijgen met kinderen. Ze zijn bij elkaar gebleven. Een andere mogelijkheid voor een Joodse man was een tweede vrouw nemen. Dat mocht. Dat vinden we ook in de Bijbel. We kennen allemaal het verhaal van Hanna. Die is getrouwd en haar man houdt van haar bovenmate, maar ze krijgt geen kinderen. En dan is er een tweede vrouw die wel kinderen krijgt. Waar komt die tweede vrouw vandaan? Nou, die tweede vrouw is erbij gekomen omdat Hanna geen kinderen kreeg. Daardoor is die tweede vrouw erin gekomen om die kinderen naar voorschijn te brengen. Nu, Elisabeth en Zacharias blijven bij elkaar en zij blijven samen bij elkaar. Dit is echt wel voorbeeldig. Nu hebben we dus een kinderloos echtpaar. Het lijkt nogal hopeloos, want als je oud genoeg bent. Maar God grijpt in en dat doet hij in de tempel. Nu, de tempel voor Joodse mensen was het middenpunt van de aarde, het toppunt, het allerbelangrijkste wat daar kon zijn. Jezus zelf noemde het huis van mijn vader. Dit is dus waar je naartoe gaat voor alle feesten. De Joodse feesten kunnen alleen gevierd worden met de tempel. Daar is de offerdienst. Ja, daar wordt God geprezen. En de tempel ten tijde van Zacharias was nog niet eens afgebouwd, maar was toch een van de grootste, zo niet de grootste bouwwerk in de omgeving, zou zeggen, in het Romeinse Rijk. Herodes de Grote die was een architect en die kon wel bouwen. Dus God grijpt in de tempel. Zacharias is ingelood voor tempeldienst. Normaal is die in het veld, maar goed, er zijn heel veel priesters, dus wordt gelood en als het jouw beurt is, mag je komen. En dan is het zo, de tempel, ik had natuurlijk een schermpje kunnen hebben, bestaat uit meerdere delen. Het allerbelangrijkste heet het Heilige der Heiligen, oftewel in gewoon Nederlands het Allerheiligste. Daar heb je de Ark van het Verbond. En één keer per jaar komt één enkel persoon daar binnen. Wie? De hoge priester. Eén keer per jaar. En dan niet in zijn jubileumgewaad, maar in een witte gewaad en heel simpel. Maar voor het Allerheiligste heb je het Heilige. Daar mogen de priesters komen en daar moeten ze ook komen elke dag. Want daar heb je een tafel met 12 broden. Die broden moeten elke dag even ververs worden. Daar heb je ook de menorah-lamp. Nou, daar moet ook wel even wat aan gedaan worden. Olie erbij en zo. En zorg dat de lonten goed staan. En ook nog heel belangrijk, daar heb je een altaar voor wierook. En dat moet ook bediend worden. Een hele tijd geleden, wilde ik iets laten zien. Een echte wolk met wierook. Dus ik had wierook gekocht. Ja. En ik had het aangestoken. En het verspreidde een heerlijke geur, maar geen witte wolk. Nu begrijp ik dat die witte wolk niet komt van de echte wierook, maar van andere spullen wat erbij zit. En onze wierook is gewoon te goed. Ik moet iets anders bedenken voor die wolk. Maar goed, dus je kunt je voorstellen, voor Zacharias is dit het toppunt van zijn leven. Voor de eerste, en waarschijnlijk de laatste keer, doet hij dienst in de tempel, waarvoor hij ook priester is. Dus hij is er helemaal klaar voor, hij gaat naar binnen en hij heeft zijn broodjes bij zich en de dingen van de olie en de wierookaltaar brandt. En dan opeens is er een engel, tadaa, en die engel, Josh heeft al gezegd, want kinderen vandaag de dag zijn heel slim, die vertelde dus dat Elisabeth een kindje gaat krijgen en Zachariah, nou ja, hij lacht nog net niet, maar die denkt van, ja jongens, maar je hebt toch biologieles gehad? Ik bedoel, als er geen menstruatie meer is, dan is er geen conceptie meer. Dat zei hij niet, want zover waren ze nog niet. Maar ze waren wel zover dat ze wel wisten dat bij gebrek aan menstruatie zijn er geen kinderen. Ik bedoel, ja, dat. En Elisabeth is toch echt wel van die leeftijd. Dus in ieder geval, Zacharias verliest zijn stem. Niet zijn gehoor, hoewel de mensen ook waarschijnlijk dachten dat hij niet kon horen. Dus toen hij er eindelijk uitkwam, had hij een tablet nodig om duidelijk te maken dat hij even zijn stem kwijt was. Ja, juist, hij is een heilige. Engel zegt dat Elisabeth een zoon zal baren. En nu gaan we stilstaan bij wat de engel zei tegen Zacharias over die zoon. Die zoon van Elisabeth en Zacharias. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Met andere woorden, hij zal een Nazarene zijn en zodanig herkenbaar. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot gerechtigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Ongelooflijk. En zoals gezegd, Zacharias gelooft het ook niet. Goed, verliest zijn stemvermogen, maar Gods woord komt uit. Elisabeth wordt zwanger. En zoals Lucas het beschrijft, heeft hij de aankondiging aan Elisabeth. Heeft hij de aankondiging van eerst aan Zacharias en dan later aan Maria. En als Maria blijkt in verwachting te zijn, gaat ze naar Elisabeth en dan gaat ze weer terug naar huis. Nu een belangrijk punt dat we soms missen, is dat Maria niet bij de geboorte van Johannes was. In ieder geval, het kind wordt geboren en als die 8 dagen oud is, wordt hij besneden en krijgt hij zijn naam. En die naam is dan Johannes, Johanan. De Heer is genadig. Niet Zacharias, de Heer heeft herinnerd, heeft omgezien, maar de Heer is genadig. En Zacharias, die spreekt weer. En aangezien hij een hele tijd, ongeveer 9 maanden, niet gesproken heeft, heeft hij nu heel wat te vertellen. Hij heeft een hele loflied. En dat zal ik ook lezen. Ik ga het helemaal lezen, maar ik heb een stukje ervan afgedrukt die van belang is, het meest van belang is voor nu. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. reddende kracht. Oudere vertalingen spreken van horen des heils. Je kunt zeggen een horen die redt, maar dan vragen we ons af, wat bedoel je met een horen? Ik bedoel, neushoorn, een ander hoorn? Nee, dan moeten we toch wel denken aan een reddende kracht. Een leider die de kracht heeft om te redden. En die komt uit het huis van David. Dus dit stuk gaat niet over Johannes, want die komt uit het huis van Levi en Aaron. Dus hier gaat het eigenlijk over, in de zondagsschool zeggen ze dan, Jezus. Ja, inderdaad, het klopt. En dit is zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader, dat wij ontkomen onze vijanden hem zouden dienen zonder angst, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. Dit gedeelte gaat over Jezus, waarvan de aankondiging hier net tevoren is. Dus mensen die het Lucas-evangelie lezen, weten van, dit gaat over Jezus, de zoon van Maria. Hij is de verlosser. Hij is echt de verlosser. Maar hoe zit het dan met dit kind van 8 dagen, die al krijzend waarschijnlijk daar ligt? Nou, Johannes is de voorloper. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. En dit is dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal de stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Johannes de Doper is de voorloper, hij is ook het begin. Hij is de stem in de woestijn, die zal verkondigen. Alle 4 evangeliën verwijzen naar Jesaja 40, dat hij de stem is die de voorloper is, die de weg bereidt. Hij is ook de bode van Malachi 3, die gestuurd zal worden. En hij is ook degene die door zijn doop mensen klaar zal maken. Hij kondigt ook Jezus aan. Die na mij komt, is voor mij geweest. Hij is machtiger dan ik. Ik ben niet eens waardig om zijn schoenen, zijn sandalen los te maken. Hij is niet zelf, hij is het ook die Jezus doopt. Heeft u wel moeite mee, want ja, we doen Jezus dopen. Maar Jezus zegt, ja, dit is wat God vraagt. Ik ben één met het volk. Dus ook met het volk in deze handeling. En de doop is de voorafschaduwing van zijn dood voor ons. Met zijn doop aanvaarde hij Jezus het kruis. Johannes is niet zelf de verlosser. Het is opmerkelijk, we weten nu meer over de tijd van Jezus dan vroeger. Dat klinkt een beetje typisch, maar we weten steeds meer. Maar er zijn geschriften gevonden in een plaatsje dat heet Qumran. Die wijzen op het bestaan van een kleine groep die niet helemaal happy waren met de tempelaristocratie, de tempelpriesters, en ze hadden ook hun eigen ideeën. Bij die ideeën was ook dat er 2 messiassen zouden moeten komen. 2. Eentje is de priestelijke messias uit het geslacht van Aaron, uiteraard. En de ander is dan de messias uit het huis van David. Dus je hebt er 2 nodig, vonden ze. Wel, nee, dat klopt toch niet, want Johannes is niet een messias. Hij is de voorloper van de messias die Jezus is. En Jezus is ook de priestelijke messias, maar wel in zijn dood en in zijn hemelvaart. Jezus, de gekruisigde, hij is de verlosser. Dit kunnen we ook heel goed weer zien in een plaatje. Het is geschilderd door Grunewald. Een altaarstuk te vinden in Colmar. Ik heb het oorspronkelijke gezien, maar nu zo lang geleden dat ik niet meer durf te zeggen. Wanneer was dat? 1995? En dit is naar het evangelie van Johannes. Niet Johannes de Doper, maar Johannes de Apostel. En dit gedeelte is conform wat Johannes beschrijft aan het einde van zijn evangelie. We hebben Jezus aan het kruis overleden, we hebben de opschrift, we hebben hier Johannes zelf, we hebben hier Maria, we hebben hier de andere Maria. Dus dit is precies wat Johannes beschrijft aan het einde van zijn evangelie. Maar wat is dit? Of misschien moet ik zeggen, wie is dit? Ik ga nog even door, want dit is geavanceerd zonderschool. Hè? Bedoel, ja. Misschien helpt het als we kijken naar het opschrift, zie het Lam Gods. Oftewel, hier is het Lam Gods, of let op, het Lam Gods. Want ja, wat hebben we hier? Het lijkt een hond, dat komt omdat schapen toen de tijd, in de tijd van Jezus, maar ook in de tijd van Grunewald, klein waren. Ik bedoel, een schaap kon ongeveer zo zijn. Ik bedoel, de beren van schapen die we nu hebben, die hadden ze toen nog niet. Ik bedoel, ja, inderdaad, dus dit is een lam. Een lam. Nu, en in Johannes 19 is geen sprake van een lam. Ja, zie het Lam Gods. Dus dit is een symbolisch. Maar nogmaals, wie is dit nu? Johannes de Doper. Die zegt, zie het Lam Gods aan het begin van het Johannes-evangelie. Nu kon Johannes niet bij de kruisiging zijn om een reden dat buiten zijn schuld lag. Wat was dat? Hij was al dood. Ja, ja dat, hij was onthoofd zelfs. Dan lukt het niet zo best. Ik begrijp dat Strauss heeft er zelfs een opera van gemaakt. Maar daar gaan we het niet over hebben, want ja, die... Dat is niet nodig. Dus Johannes was dood bij de kruisiging. Maar als hij zegt, zie het Lam Gods, dan loopt het uit op de dood van Jezus voor ons. Nu, wat kunnen we hiervan meenemen? Nou, heel veel, maar ik moet me beperken, want anders dan nemen we niets mee. We zijn vergeven om te leven. Dit is wat naar voren komt, wat we zijn vergeven om te leven. Nu, wat was het probleem ten tijde van Zacharias? Nou, één probleem was dat de ballingschap was niet voorbij. In 587 was de tempel vernietigd, het volk in ballingschap geleid. Goed, later is de tempel herbouwd. En je zou kunnen zeggen, van, nou ja, dan is het toch wel voor elkaar. Ik bedoel, de tempel is er weer. Inderdaad, de tempel is er weer. Maar het volk is nog steeds onder vreemde heerschappij. En heel veel Joodse mensen zijn niet in het beloofde land. En als Johannes Jesaja 40 spreekt van glorieuze dingen, maar die zijn er nog niet. Dus de gedachte was, de Messias moet komen en dan komt een einde aan de ballingschap. Opmerkelijk genoeg is dit nog steeds de opvatting van ultra-orthodoxe Joodse rabbijnen en ultra-orthodoxe Joden. Die zien in de staat Israël niets, want de Messias is nog niet gekomen. Ze hebben ook andere dingen, maar daar hebben we het nu niet over. De ballingschap is nog niet voorbij. En er is nog zonde, ziekte en dood. Ja, maar wat is er dan wel nu aanwezig? Nou, vergeving van zonden. Dat is bewerkstelligd door Jezus Christus. Voor Joodse mensen, voor heidense mensen, voor Friese mensen, voor Surinaamse mensen. Ongeacht uw kleur of gebrek aan kleur. U kunt vergeving van zonden krijgen en dan heeft u vrede met God. Maar als u vrede met God hebt, dan kunt u anders leven. Dan kunnen we echt leven als vergeven mensen, als onderdanen van koning Jezus. Ja, en dan, dat brengt wel mogelijkheden met zich mee, maar ook verplichtingen. Mensen die niet in de Bijbel lezen, mensen die niet naar de kerk gaan, die kijken naar ons en dan beoordelen ze... Ja, hoe God is, hoe Jezus is. En dan moeten we zeggen dat na 2000 jaar christendom er reden is voor, ja toch wel voor verdriet. Voor hongerende dorsten naar gerechtigheid. Want christenmensen hebben in hun doen en in hun nalaten ook heel veel gedaan om het evangelie in discrediet te brengen. Dat moeten we erkennen en onderkennen. Maar toch... Hier en nu kunnen we verzoekingen weerstaan. Dat is mogelijk. De Heer staat niet toe dat we boven vermogen verzocht worden. En dus kunnen we stappen zetten om dat te regelen. Soms is het handig om wat voorstappen te doen. Als u een echte snoepert bent, dan kan het handig zijn om te zorgen dat er gezonde dingen in huis zijn. Olijfolie bijvoorbeeld, nootjes die je zelf kraakt. Hè. Maar niet koekjes, chocolaatjes enzovoort. Beetje chocola is niet verkeerd natuurlijk, want dat moet kunnen. Maar dan moet u het gewoon op een rantsoen hebben. Dan moet u niet een kast vol hebben, want dan eet u die kast helemaal leeg. Dus hou rekening met die zwakten. Er zijn wel meer dingen die je kunt beperken daarin. En verder... Wij kunnen hier en nu als Heidelburgers geloof, hoop en liefde verspreiden. Geloof, want wij hebben geloof in God, niet in mensen. Nu is er wel een punt van zorg. Dat als christenen denken van, nou ja, God die zal zo goed voor de wereld zorgen... dat wij wel genoeg door kunnen gaan met kolen stoken enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nee, God vraagt van ons ook dat we... met de kennis die we hebben en de mogelijkheden die we hebben... ook handelend optreden. Dat is duidelijk. Je kunt niet zeggen van, nou ja, bedoel, opwarming van de aarde... geen probleem, God zorgt er wel voor. Nee, dat doet hij niet. Want de gevolgen van onze daden... die achterhalen ons anders ook wel. Dus geloof, maar ook hoop. We hebben hoop. En die hoop is niet gebaseerd op politici, op wetenschappers... Of op mensen. Onze hoop is gebaseerd op God. Want hij is het die uiteindelijk redding zal brengen. En we kunnen ook liefde verstrooien. Dat is ook mogelijk. Als je mensen vriendelijk tegemoet komt, treden ze over het algemeen je ook vriendelijk tegemoet. Er zijn uitzonderingen, maar daar heb ik het vandaag niet over. We zijn nu in de adventstijd. Laat dit ons verlangen zijn... De Heer is gekomen en we leven tussen zijn eerste komst en zijn tweede komst. En nu hebben we nog te maken met verzoekingen, met ziekte, met zonde, met dood, met zondige mensen. Maar nu hebben we ook de gelegenheid om te leven uit zijn genade, uit zijn kracht. Om te laten zien wat het is om in een wereld waarin een tegenspraak is, toch te laten zien van wij volgen Jezus. En dat mogen we doen uit genade. Er is een verlosser en er was een voorloper. Die verlosser is bij ons ook vandaag.